Het is broeierig warm en ook in de paddock verhitte discussie tussen teambaas als een frikandel in een frituur. Tijd is voor een heet gebakkerde discussie terwijl we vooruitkijken naar de Grand Prix van Spanje. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut. Mijn naam is Gander Bronckhorst en in de studio hebben we hier onze coureur in residence, David Plasman. En van de hoofdredactie hebben we Tim Kraai en tot slot Sebastian Bakker, medeoprichter van GP-blog. Hé, maar mannen, eerst even dit, hè. McLaren trekt zich na Williams ook terug uit het Racing Point protest. Wat gebeurt hier?
Ja, Toto Wolff is eventjes de baas aan het spelen. Williams heeft natuurlijk Mercedes motoren, McLaren vanaf vorig jaar. Dus die is gewoon eigenlijk aan het zeggen van, hey, als jullie niet met mij meegaan, dan krijgen jullie die motoren niet. Daar zit het in ieder geval, daar lijkt het op.
Dus ja, good old Oostenrijks fascisme dus eigenlijk gewoon.
Ja, dat maak jij ervan.
Je gaat er lekker met een gestrekt been in.
Een minuut bezig, ja. Hey, het is heel warm hier. Nee, het is natuurlijk wel gek om te zien dat de lange arm van Wolff zo duidelijk zichtbaar is, toch?
Ja, maar dat, kijk, weet je, dat is altijd in de Formule 1. Er zijn altijd zoveel belangen die spelen. En je kan er vaak wel op je klomp aanvoelen wie er mee gaan doen en wie er niet mee gaan doen. Weet je, hetzelfde met dat onderzoek naar Ferrari-motoren. Ja, dan doen Alfa en Haas toevallig niet mee.
Is hiermee eigenlijk stiekem bewezen dat Wolff stiekem gewoon de basis van de Formule 1 momenteel?
Nou, wel dat hij gewoon heel veel invloed heeft, toch? Ik denk dat we dat allemaal wel duidelijk kunnen zien. Maar dat is eigenlijk met bijvoorbeeld met een Ferrari ook zo. Wat Tim net zegt, dat Alfa en Haas bijvoorbeeld niet mee zouden gaan. Iedere motorfabrikant heeft in dat opzicht veel macht. En vooral als de motoren snel zijn.
Ik denk sowieso dat een team dat goed presteert altijd wel een bepaalde macht heeft binnen de Formule 1. En als je nu naar Mercedes kijkt, die zijn natuurlijk eigenlijk jaar in jaar uit zijn ze eigenlijk de Formule 1, dus hele sport compleet aan het domineren. Dus het is niet zo gek dat Wolff ook een bepaalde druk kan uitoefenen. Dat is natuurlijk ook wat je zag met het Concorde Agreement, waarop hij zei van nou ja, hier wil ik eigenlijk niet mee akkoord gaan, want voor Mercedes pakt het toch wel enigszins nadelig uit. Terwijl Ferrari natuurlijk met hun clausule, een historisch team, eigenlijk nog steeds er beter uitkomt, terwijl ze in de afgelopen jaar een stuk minder hebben gepresteerd.
Ja, één ding is duidelijk. FIA is er niet in geslaagd de bom onschadelijk te maken, Tim.
Nee, dat is wel duidelijk. Dat gebeurt wel vaker. Er komt een heel statement naar buiten en eigenlijk zijn alle teams tussen de regeltjes aan het lezen wat er nou eigenlijk bedoeld wordt.
Ja. Hey Sebastian, er kwam nog een nieuwtje over Hulkenberg, geloof ik.
Ja, klopt. Afgelopen weekend zat iedereen natuurlijk al te hopen van Hulkenberg, komt hij op het podium terecht? Nou ja, helaas niet. Maar na zijn goede kwalificatie en misschien ook wel toch wel goede race, als je voor het eerst of tweede weekend op een rij in die auto stapt, presteerde hij best wel goed. Ging iedereen toch wel zeggen, ja, verdient hij niet volgend jaar toch weer om terug te komen in de Formule 1. Nou ja, wat blijkt, Hulkenberg heeft in een podcast laten weten, F1 Nation podcast, dat hij een aantal gesprekken heeft gevoerd met Fred Vasseur, teambaas Alfa Romeo, voorheen Sauber. En de Italiaanse tak van motorsport weet te melden dat de Duitser ook in gesprek is met Haas. Dus ja, twee mooie zitjes denk ik om weer een rentree te maken. Ik zou zelf persoonlijk kiezen voor Haas. Maar we gaan het zien.
Ja, en zou je hem niet eigenlijk liever naast Max willen hebben?
Ja, maar de vraag is dat realistisch? En Doornbos haalde dat eerder deze week natuurlijk ook al aan. Die zei van als we dat als Red Bull Hulkenberg haalt, dan is dat eigenlijk de doodsteek voor hun eigen juniorprogramma.
Dat ben ik er dus niet mee eens. Hè? Want kijk, dat was toen met Webber ook zo, vorige week natuurlijk ook gezegd. Je opleidingsprogramma heeft niks te maken met je eerste team. Je eerste team moet gewoon presteren. En tuurlijk is het goed als je talenten door blijft schuiven. Maar op een gegeven moment, soms heb je wel eens een mindere groep aan talenten. Ja, moet je dan maar per se een Albon of Gasly in die wagen zetten die te traag is? Of ga je er iemand na zetten die wel de snelheid heeft? Kijk, de vraag is of Hulkenberg die snelheid heeft. Maar het is niet zo dat er per se een Red Bull talent in moet zitten.
Nou ja, nee, dat begrijp ik. Alleen, ik snap ook wel dat ze dan enigszins een beetje hun filosofie laten aftakelen als ze kiezen voor een externe coureur. Want eigenlijk zeg je daarmee, er is niet echt meer een talentvolle rijder geweest na Max of naast Max.
Dat hoeft niet. Want kijk, het gaat er meer om, hè, wat doe je met die talenten? En Albon en Gasly, Gasly leeft nu weer een beetje op. Maar dit doet weinig goed aan het zelfvertrouwen van Albon, hoor, dat hij elke week op 16e wordt gereden. En dan moet je nog maar hopen dat hij ooit in de buurt komt.
Ja, maar je moet het ook zo zien als bij voetbal. Hè? Die topclubs, Manchester City koopt zoveel talenten. En uiteindelijk breekt er misschien maar één of misschien breken er wel twee door. En in de Formule 1 moet je het ook zo zien. Weet je, Max is bijvoorbeeld doorgebroken in Vettel. Er zijn echt wel goede Red Bull-rijders doorgekomen. Alleen als het er even niet bij zit, ja, dan kun je ze beter ergens anders stallen, vrijlaten naar een andere raceklasse of wat dan ook. En net als bij die topteams in het voetbal zie je ook dat die spelers van andere clubs aantrekken. Het juniorprogramma is gewoon heel erg voordelig, financieel gezien. Omdat je zeg maar uiteindelijk niet een andere coureur hoeft weg te kopen bij een team. Ik bedoel, als jij nu Hamilton wil wegkopen, of zelfs een Bottas, dan mag je gewoon serieus gaan betalen aan Mercedes. En dat is een beetje ook de ideologie achter het jeugdprogramma.
Ja, ja dat snap ik. Ja, dan ga jij...
Hey, en David, je had ook nog een nieuwtje over achtervleugels, geloof ik, hè?
Ja, de doorbuigende achtervleugels die in beeld waren bij Mercedes en Red Bull. En bij Ferrari ook, als ik het goed heb. Nou, waar dat ideaal voor is natuurlijk de topspeed. Op een zekere hoogte komt er zoveel druk op die achtervleugel te staan dat die een beetje doorbuigt. En dan gaat de vleugel, als het ware, die zakt iets naar beneden en naar achter. En dan heb je meer topspeed, dus meer topsnelheid op het rechte end. Nou, op het circuit Barcelona ga je daar ook zeker veel aan hebben. En het is dan ook zo, zeg maar, dat je in de bochten daar weer geen downforce mee verliest.
Maar is dat legaal?
Nou, ze zeggen dat het niet helemaal legaal is. Dus daar loopt nu een onderzoek naar. Maar goed, de FIA zegt vaker dat iets niet helemaal legaal is. En dan worden er blijkbaar toch geen straffen voor uitgedeeld.
Oh, heel erg spannend. Eerst eventjes gaan we door naar de nabeschouwing nu.
Did you hydrate during the race? You must have some sweaty hands as well, so don't forget to sanitize.
Ja, dat was natuurlijk Max Verstappen tijdens zijn overwinningsrace. De grote vraag is nu natuurlijk, is hij helemaal terug in de wereldkampioenschapsrace, jongens?
Nou ja, één zwaluw maakt nog geen zomer, toch? Het is zeker een heel mooi resultaat en de race zag er veelbelovend uit. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal de kwalificatie op zaterdag gezien. En daar kwam Red Bull toch nog steeds wel wat tekort. Dus ja, ze zullen het in de kwalificatie ook wel moeten gaan winnen. Anderzijds kun je zeggen, nou ja, misschien moeten ze wat in de kwalificatie inleveren en maken ze het elke race goed. Maar laten we het gewoon even rustig aankijken. In ieder geval, alle scenario's voor komend weekend zien er goed uit.
Ja, eerst even voor vorig weekend. Hebben we de beste Verstappen tot nu toe gezien, David?
Ja, de beste Verstappen tot nu toe omdat hij wint. Maar wellicht heeft hij een andere race alweer veel beter gereden. En kon hij niet winnen omdat Mercedes simpelweg te snel was. Kijk, is Max terug in de titelstrijd? Absoluut. Tuurlijk, hij kan meedoen. Als hij race 1 niet was uitgevallen door technische problemen, had hij wellicht nog hoger en nog dichterbij gestaan. Maar je moet ook kijken, die Red Bull presteert dus goed in hoge temperaturen. Nou, aankomend weekend Barcelona zal daarvoor ideaal zijn. Maar ga je naar het eind van het seizoen kijken, oktober, nou de Nürburgring, de Eifel in Duitsland, daar kan het weer gewoon echt gaan spoken. En ja, ook in Portugal heb je gewoon kans dat het heel erg fris kan gaan zijn. En daar is Red Bull dus afhankelijk van. Maar het voordeel is dat ze dat nu weten. Dus daar kunnen ze kunnen nu wel ergens naartoe werken.
Ja, en is dat zo? Kijk, vorige week hebben we natuurlijk Albon redelijk onder een vergrootglas gelegd, zullen we maar zeggen. Er pakte zich toch wel een beetje weer, toch?
Ja, ik vind het lastig. Kijk, aan de ene kant is het heel goed wat hij op zondag doet. En heeft hij heel wat leuke inhaalacties. Ja, als je ziet wat de andere persoon in de wagen ermee doet, en in dit geval is dat Max, maar dat geldt voor elk team. Als dat verschil zo groot is, kijk, het is leuk dat hij Kimi Räikkönen buitenom inhaalt. Maar die zet Verstappen op 1 of 2 rondjes. Ja, dat is het verschil. En ja, nogmaals, kijk, niet om Albon of Gasly af te zeiken, maar op dit moment zijn die jongens nog niet klaar om die strijd aan te gaan. En, ja.
Palmer berekende, geloof ik, hè? 1/4 gemiddeld, Albon langzamer. Ja. Maar iemand als Ricciardo was gemiddeld ongeveer 2/10 langzamer. Ik zeg nu even uit mijn hoofd, Palmer heeft het allemaal voorgerekend.
Ja, klopt.
En dat betekent dus dat zo langzaam is die Albon toch ook weer niet. Of gelijken met Ricciardo, een van de snelste mannen op de grid.
Ja, nou was dat natuurlijk wel in een periode waarin Ricciardo zijn vertrek al had aangekondigd. Die had zijn hoofd al op Renault gezet. Die viel ook meerdere malen uit. Dus die zal ook niet meer helemaal in zijn sas hebben gezeten. Dus ik weet niet of je dat zo 1-op-1 kan vergelijken. Maar het verschil zit hem natuurlijk voornamelijk in de race. Kijk, in de kwalificatie klinkt 4/15 misschien niet zo heel veel. Maar ja, als er een paar auto's tussen zitten, is het al veel. Ja, en dan in de race pace is het vaak ook gewoon een halve tot een seconde die kwijt is.
Nou ja, ik vind de kwalificatie ook gewoon veel. Als je Mercedes neemt als voorbeeld, want daar mikken ze op, ze willen wereldkampioen worden. Dan heb je 2 coureurs, heb je Hamilton, Bottas. En die zitten gaan eigenlijk altijd direct achter elkaar. En dat is wat je natuurlijk wil als je wil strijden voor de wereldtitel. En dan is een halve seconde of 0,4 seconde is gewoon best wel veel. Ja. Dat is gewoon een groot verschil.
En onze vaste luisteraars vonden dat, geloof ik, ook, hè?
Nou, we hebben op de website hadden we na de op de maandag hebben we een stelling geplaatst. Gasly verdient een tweede kans bij Red Bull als hij zo door blijft gaan. Nou, ja, voordat we het hierover gaan hebben in de studio, lijkt me leuk om even te kijken wat daarover is gezegd in de reacties.
Laat horen, wat vinden ze ervan?
Arpet stelde: Albon hoeft alleen nog maar te groeien op de zaterdag. Tijdens de race presteert hij beter dan Gasly, dus geen noodzaak voor Gasly. Gasly rijdt al twee keer zo lang in de Formule 1, dus had hij beter moeten zijn dan Albon.
Oké.
Nou, op zaterdag is Gasly momenteel beter dan Albon, hoor.
Hebben we Mitch Steele? Die stelt: dat gaat echt niet gebeuren. Als Marco eenmaal het vertrouwen in een coureur verloren heeft, dan komt hij daar normaliter niet meer op terug. Gasly heeft bewezen mentaal niet sterk genoeg te zijn voor een topteam. Ging het nu alleen maar puur over rijdersfouten, dan had hij nog wel een kans gekregen, denk ik. Maar ik denk dat de belangen van Red Bull te groot zijn om voor een tweede keer hetzelfde risico te lopen.
Enge Oostenrijkers.
Ja.
wat is jouw mening erover?
Ik denk dat Gasly prima zit bij AlphaTauri. En ik zou hem daar gewoon zeker nog, zolang het kan, zou ik hem daar gewoon nog houden. Want hij presteert daar gewoon goed. Ik zou er wel persoonlijk voor kiezen om een Albon ook terug te plaatsen bij AlphaTauri. Puur om daar gewoon nog even te rijpen, net zoals Gasly. En ja, inderdaad ook buiten de Red Bull pool te kijken. Ondanks dat het wel tegen de filosofie van een team ingaat. Dus daar zullen eerst wat knopen bovenaf moeten worden doorgehakt.
Dus Kvyat mag voor jou getorpedoed worden?
Ja, nou ja, die kan toch... Kijk, het mooiste zou natuurlijk zijn als die straks gewoon weer terug naar Ferrari gaat. Al daar als testcoureur. En daar zijn carrière kan afronden.
En die heeft ook nog weinig laten zien waarvan je denkt van... God, die verdient nog een plek in de Formule 1. Want... Die krijgt een teamgenoot terug die zo gedesillusioneerd is als de pest. En die rijdt hem om de oren. Ja, dan laat je niet veel zien, hè?
Nee, het is pijnlijk. Hey, en dan hoorden we ook nog dit. The gap that we didn't like. We spoke about it this morning. I'll hang in there. But you know that you messed up. Ja, Vettel.
Ja, dat was niet best, nee, bij de start. Geen handige actie. Zo ver over de curb gaan, dan die complete auto verliezen. En dan nog mazzel hebben dat je niemand anders erin meeneemt.
Maar lag dit nou aan de wagen, David? Want jij zei, als hij een betere wagen heeft, dan gaat het
nou,
komen.
Kijk, laten we even heel realistisch zijn. Dit is natuurlijk ook wel zeker zijn fout. Alleen denk jij echt dat Vettel zoveel langzamer is dan Leclerc? Denk je dat echt? Ik kan dat niet geloven.
Ja, ik denk het wel.
Ik heb Rosberg het ook zien zeggen. Die kan het zich ook niet voorstellen. Je hebt meerdere ex-coureurs gezien die dat ook zeiden. Dat kan niet ineens zo zijn. Daar moet wat met die auto zijn. Hij gaat weg bij Ferrari. Het is een verschrikkelijk huwelijk geworden. Het wordt gewoon een vechtscheiding. Ferrari is gewoon, in wat dat betreft, kan het ook een heel naar team zijn. Ja. En die kunnen er ook heel veel aan doen om Vettel gewoon nog even een paar hele goede trappen na te geven. Ik wil niet zeggen dat Vettel echt de topcoureur is nu op dit moment, hè, die echt op zijn piek zit. Absoluut niet. Alleen ik geloof niet dat hij zoveel langzamer is.
Nee, ik denk het zelf ook niet. Wat ik denk is dat Ferrari op een gegeven moment ergens vorig jaar gewoon een koers is gaan varen met volledig voor Leclerc is gegaan. En dat ze de ontwikkeling van de auto ook meer richting Leclerc hebben getrokken. En dat gewoon compleet anders is dan Vettel. Dat hij daar niet mee om kan gaan. Hij kan er sowieso natuurlijk niet mee omgaan met het feit dat een vrij jonge coureur eigenlijk na één jaar Alfa Romeo hem van de troon ging stoten. En ja, hij is nu gewoon gedesillusioneerd en hij zit daar bij dat team en hij weet eigenlijk niet wat hij moet doen. En waarschijnlijk is hij er ook gewoon helemaal klaar mee.
Haalt hij het einde van het jaar, denk je?
Ja, waarom zou hij het niet halen? Ik denk niet dat hij er van Ferrari uitgewerkt gaat worden. De enige manier hoe hij stopt is als hij zelf zegt... ik ben helemaal klaar met jullie. Wat ik hem misschien nog wel zie doen.
Wat denken jullie, mannen? Haalt Vettel Vettel de winter?
Nou ja, het is lastig. Normaal gesproken zeg je toch in de Formule 1 dat ze het allemaal wel redden. Maar in dit geval heb je wel zoiets gekomen op. We zijn vijf races onderweg. En als je dan zo loopt te tieren tegen Ferrari, wat toch over het algemeen trotse mannetjes zijn.
Nogal, ja.
Alleen Prost is ook wel eens eerder weggelopen / gestuurd bij Ferrari.
Om niet te zeggen arrogant.
Dat was ook op dat moment drievoudig wereldkampioen. Dus ja, dan zeggen die titels weinig, hoor. Ik denk dat... weet je, wie stapt erin?
Ja, Giovinazzi. ja, maar dat is toch de eerste kandidaat. Ik bedoel, dan ga je echt niet beter presteren.
Ja, maar dat is toch ook mooi? Ik vind het mooi, hè? Want vroeger stuurden ze Prost weg, maar werden ze wel wereldkampioen. Ze zijn nu al, ik weet niet hoe lang, geen wereldkampioen geworden. En ze hebben echt de laatste jaren... Tuurlijk hebben ze een mooi resultaat gehaald met Vettel een paar jaar geleden. Vorig jaar ging het mooi omdat de motor niet helemaal eerlijk was. Nee, dat vind ik ook. Dat je ook gewoon eens een keertje naar jezelf moet kijken. Niet zo'n arrogante houding moet hebben. Van kijk nou eens, wij zijn Ferrari en vroeger hebben we zoveel gewonnen. Ik bedoel... McLaren en Williams hebben vroeger ook heel veel wereldtitels gewonnen. Nou, die gedragen zich niet meer zo arrogant, hoor.
Nee,
dat is inderdaad ook de keerzijde. Hè? Want ik neem het niet snel op voor Vettel. Maar hij had wel een klein punt, natuurlijk. Hè? Want Ferrari had het ook wel echt zwaar messed up met zijn strategie. Want hij rijdt op een gegeven moment op de medium of harde band, een van de twee. En hij had al een redelijke stint erop zitten. Leclerc rijdt achter hem op een andere set banden. Maar Vettel had nog prima door kunnen rijden. En eigenlijk wat je altijd ziet bij Ferrari, ook in de periode dat Kimi Räikkönen er reed, tweede coureur wordt gewoon opgeofferd. Er wordt eigenlijk niet naar gekeken. Vettel wordt naar binnen gehaald zonder na te denken over wat het voor Vettel zou kunnen betekenen. Maar hij moest even uit de weg voor Leclerc. Leclerc kan gewoon doorrijden en Vettel zit op een gegeven moment op een twee-stop-strategie, komt elke keer in verkeer. Tuurlijk was dat een deel zijn fout. Ik vind zijn spin nog steeds achterlijk en ja... Ik vind het grotendeels zijn fout. Maar ja, het team bakte er ook wel weer helemaal niks van. Weet je, die zijn met één coureur bezig. Geweldig gedaan met die één stop van Leclerc. Want die reed wel de race van zijn leven.
Ja.
Maar ja, de andere kant van de garage is vaak toch wel kansloos bij Ferrari. Ja.
Over tweede rijders gesproken. Trouble in Paradise. Bottas zegt dat hij genaaid is een beetje door Mercedes. Niet zo letterlijk natuurlijk. Zijn baas vindt van niet. Wat denken jullie?
Ja, mooi. Want hij heeft zijn contract natuurlijk net verlengd. Dus nu kan hij gewoon eens een keer met de vuist op tafel slaan. Ik vind ook wel dat Bottas niet helemaal eerlijk is behandeld door het team, zeg maar, qua strategie. Hamilton had duidelijk de voorkeur. En als ik Bottas was, ja, dan zou ik daar ook wel behoorlijk pist om zijn.
Maar dat weet hij toch. Daar tekent hij voor. Hij is gewoon niet snel genoeg.
Dat is helemaal waar. Nee. Wat mij heel erg opviel aan het einde van de Grand Prix was hoe Toto Wolff oprecht aan het balen was. Vond het wel mooi om te zien eigenlijk.
Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Dus dat zijn ze niet meer gewend.
Normaal gezien is het altijd... Yeah, we had a very good run. We look forward to the next. Maar nu was hij gewoon boos. En zelfs tijdens het Oostenrijks volkslied, wat natuurlijk zijn volkslied is...
Ja, stond hij nog even te kwebbelen met
echt,
de
ja, vond ik mooi om te zien. Jongens, we gaan even door naar het volgende part. De in-depth part sharing. Ja, Tim, leg nou eens haarfijn wat er aan de hand is tussen in het Racing Point saga, kunnen we inmiddels wel noemen.
Ja, haarfijn weet de FIA het zelf ook niet uit te leggen, waardoor de teams het ook niet weten. Dus ik weet niet of dat mij gaat lukken. In de basis is het eigenlijk zo, er is data uitgewisseld tussen Mercedes en Racing Point. Dat is ondertussen duidelijk, waar Racing Point in het begin aangaf van joh, we hebben het alleen maar van foto's gedaan. Nou, blijkt dat toch niet helemaal waar. Ze hebben wel wat onderdelen gekocht. Ze hebben wat data daarvan gekregen. En het grootste probleem zit er nu eigenlijk in dat de FIA heeft gezegd van joh, jullie krijgen nu één straf. Één boete voor het feit dat het proces niet heeft gewerkt. Hè, in het proces hebben ze vals gespeeld eigenlijk door data te krijgen van Mercedes wat niet mocht. En je kan teams vragen zich nu af, ja, is dat nou wel zo eerlijk dat daar maar één straf voor komt en dat ze vervolgens wel met die onderdelen mogen rijden terwijl dat die illegaal tot stand zijn gekomen. Ja, en verder speelt dan ook nog dat Mercedes heeft dus data gegeven. Nou, dat mocht tot en met 2019. 2020 mocht het niet meer, want dan moesten ze die brake ducts zelf ontwikkelen. Nou, en nu is er dus nog een bepaald onderdeel aan data, is ook nog op 6 januari 2020 van Mercedes naar Racing Point gegaan. Ja, en Toto Wolff zegt dan van ja, nee, dat was nog onderdeel van een eerdere levering. Daar hebben ze niks extra's aan gehad. Maar ja, het komt wel op 6 januari binnen en toen mocht het niet meer.
Ja, en nu is dus Wolff een zelfbenoemd bemiddelaar. Hij zegt dat hij gebeld is door mensen, maar dat, wie dat zijn, dat weten we ook weer niet. Maar hij is toch juist een belanghebbende in dit hele verhaal. Hij wil natuurlijk helemaal niet dat de rol van Mercedes hier, dat daar een spotlight op gezet wordt.
Daar had ik dus ook eerst wel mijn vraagtekens bij. Ik had echt zoiets van, nou weet je, hoe stom zou het zijn als Mercedes hiermee gaat lopen rommelen? Want ze hebben er helemaal niks aan dat Racing Point sneller zou zijn. Dat is voor hun geen voordeel in principe.
Nou, voor Wolff volgend jaar wel natuurlijk.
Ja, volgend jaar wel met zijn aandelen in Aston Martin. Maar ja, dat zou kunnen meespelen. Maar in het begin dacht ik, ja, hoe stom kan je zijn? Maar ja, nu begint toch steeds wel meer uit te lekken dat er toch wel dingen heen en weer zijn gegaan.
Ja, en teambazen zeggen dat het niet alleen om de renkoelingen gaat, maar om een veel groter filosofisch verhaal. Wat is precies dat verhaal dan?
Nou ja, kijk, de Formule 1 draait erom. Kijk, het constructeurskampioenschap in de Formule 1... betekent dat elke constructeur zijn eigen wagen maakt. Dat zit ook in het woord. En dat is nu natuurlijk niet meer aan de hand. Kijk, ze hebben gewoon data gekregen van, nou, zo en zo ziet onze ontwerp eruit. Succes ermee. Ja, en dat is natuurlijk tegen de filosofie van veel teams in. En zeker de McLaren's, de Renault's, de Williams van deze wereld. Nou, Williams heeft zich nu teruggetrokken. En McLaren dan natuurlijk ook. Maar dat zijn wel teams die vanuit hun oorsprong zelf hun wagen willen ontwikkelen. Zelf iets moois willen neerzetten. En ja, die zien nu dat dingen worden gekopieerd. Dat was in eerste instantie al een klein beetje met Haas. Die kocht alles wat ze mochten kopen. Ja, en Racing Point gaat nu ook nog eens... Hè, ze kopen alles wat ze mogen kopen en gaan daarnaast ook nog eens alles kopiëren wat ze kunnen kopiëren.
Gaan de rest ook kopiëren, inderdaad. Ja, het is dus duidelijk inmiddels dat de FIA's beslissing weer nogal een zoethouder is. Mannen, wat gaat dit voor gevolgen hebben voor de toekomst?
Ja, nou, wat ik heel interessant vind is als er toch blijkbaar een soort gedoogconstructie ontstaat.
Precies,
dat met name teams met een subteam, dus bijvoorbeeld Red Bull, eigenlijk op een hele goedkope wijze dezelfde auto op de grid kunnen krijgen. Dus in het geval van Red Bull zou je de RB17 of RB18 hebben. En daarnaast zou je de Alfa Tauri hebben die een directe of indirecte kloon is. Waardoor je eigenlijk... ja. Met vier kampioenschapswaardige auto's op de grid kan staan, dan hangt het... Ja, ik weet niet of het per se heel slecht zal zijn voor Red Bull. Nou, ik denk het eigenlijk niet.
Nee, voor Red Bull is het alleen maar goed.
Maar voor de Formule 1 wordt het natuurlijk wel heel saai. Anderzijds ga je natuurlijk wel meer naar een model toe op die manier. Wat heel veel mensen zeggen, de auto's moeten gelijkwaardiger zijn, waardoor het meer om de coureurs gaat draaien. Dus ja, het heeft zowel voor- of nadelen. Het is een interessante discussie. Maar als je gaat kijken puur naar de filosofie van de Formule 1, is het natuurlijk compleet verkeerd. Want je hebt gewoon constructeurs die strijden om de wereldtitel en die bouwen allemaal naar hun eigen idee een auto en gaan daarmee met elkaar de strijd aan. En dat doe je natuurlijk compleet niet als je gaat kopiëren.
Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, jongens, kopiëren is van alle tijden. Wat zeuren we over?
Nou ja, er is altijd gekopieerd. Alleen dit is echt direct kopiëren, dat letterlijk alles identiek is en inclusief dezelfde data. En natuurlijk maken de teams foto's van de voorvleugels van de concurrent om het te vergelijken. Maar dat is wel wat anders dan iets gewoon compleet overnemen en alle data daarbij gebruiken.
Ja, het was toch een hete zomer daar in de paddock, denken we niet?
Ja, hier ook.
Jongens, een voorbeschouwing in Spanje. We hebben het al over temperatuur gehad. Maar één ding is heel goed. Het wordt heel warm in Spanje.
Ja, het hele weekend eigenlijk. Vrijdag, zaterdag en zondag 29 of 30 graden. Dus dezelfde temperaturen als in Engeland. En ja, ook in Barcelona is de slijtage altijd bijzonder hoog.
En dat is in het voordeel van...
Onze vriend Max Verstappen natuurlijk. Ja, nee, dat wordt buitengewoon interessant. Ik kan mij ook nog de race uit 2016 herinneren, dat eigenlijk aankwam op, tenminste met Verstappen, die achterna werd gezeten door Raikkonen. En dat het aankwam op het bandensparen. Wat hij toen natuurlijk eigenlijk al uitmuntend deed bij zijn eerste race voor Red Bull. Dus ja, als hij dat trucje kan herhalen, zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Maar goed, dat hangt natuurlijk ook heel erg af van wat Mercedes gaat doen en hoe ze erop gaan anticiperen. Ja, het is even warm. Ze rijden geloof ik wel weer op de iets hardere variant. Dus die ze in het eerste weekend op Silverstone hadden. Dus ja, bandenslijtage zal misschien iets minder hard gaan. Maar ja, desalniettemin is het nog steeds natuurlijk een circuit dat heel erg veel van de banden vraagt. En nou ja, als we afgelopen weekend nog eventjes terugzien, dan zagen we dat die voorbanden bij Mercedes toch wel heel rapper aangingen. Dus dat wordt heel interessant.
Ja, en die C2-band is er nog steeds. Hè? Kijk, weet je, de enige band die wordt vervangen is de C4. Ja. Dat was de rode band dit weekend. Die wordt nu niet meer gebruikt. Nou, die gebruikte niemand in Engeland, dus die ga je niet missen. De enige die er nieuw bij krijgt is de C1. Nou, daar was Mercedes de eerste Grand Prix in Silverstone heel goed op. Toen was het alleen niet zo warm. Dus het is nu de vraag, hè, hebben ze op alle banden problemen onder warme omstandigheden? Of alleen op die zachtere banden. Maar ja, daar heb je alsnog die C2 waar Red Bull wel heel erg goed op was. Ja, Verstappen in het bijzonder. Maar kijk, in principe is het natuurlijk ook gewoon de wagen die daar blijkbaar dus gewoon goed mee gaat. Alleen valt dat maar bij één coureur op.
Maar het was ook altijd al zo, hè, dat Mercedes gewoon een klap sneller was op die hardere compound. En ja. Red Bull weer een klap sneller op die zachtere compound. Dat is niet iets nieuws. En ook die hogere temperaturen, dan weten we ook dat de Mercedes minder presteert. Het was eigenlijk al, is het bewezen kracht. En we hadden natuurlijk alleen niet verwacht dat Mercedes was dit seizoen zo dominant. En we hadden natuurlijk niet verwacht dat ook al met deze temperaturen dat Red Bull nog enigszins in de buurt zou komen. Dus dat vind ik eigenlijk juist de enige verrassing.
Ja, normaal heb je ook al een keer warme temperaturen. En in Bahrein of in China, die heb je nu nog niet echt gehad. Eigenlijk elke keer was het op vrijdag. Maar ja, weet je, in de training kan je het toch nog niet echt aflezen. Maar op zaterdag zondag hadden we het nog nooit warm gehad. Dus dat zag je nu pas voor het eerst. En nu, ja, was toch iedereen wel verrast dat opeens Red Bull er wel was.
Nou, als je ook kijkt naar de tijden van de wintertest, toen is hij natuurlijk ook op Barcelona gereden, dan zie je reed Bottas op de C5, dus de zachtste compound, reed hij 1.15.7. Verstappen op een iets hardere compound, 1.16.2, dus een verschil van net geen 0,5. Ik denk persoonlijk dat het wel wat dichter bij elkaar gaat zitten, want dat was toen heel erg cool. Ja. En dat was natuurlijk ook nog eens een zachtere compound, dus...
Nou, we kunnen sowieso natuurlijk zien wat de progressie is geweest vanaf het pre-corona tijdperk, zou ik bijna noemen. Wat kunnen we verwachten ervan?
Ik denk meer van als Red Bull binnen een halve seconde zit in de kwalificatie, wat ik nog steeds veel vind, 15e, dan kunnen ze op race pace echt wel iets bereiken. Zitten ze op een seconde, dan is het eigenlijk weer, dat was afgelopen weekend, een soort loterij. En dan moet jij wat je gewoon moet doen. Je moet thuis die Formule 1 Pro TV app aanzetten en dan op de data. En dan die sectortijden vergelijken. Want dat kon je dit weekend heel mooi zien. Max die kon precies de tijden matchen. Ook toen de Mercedes naar binnen was gegaan. Zag je op een gegeven moment dat Max zelfs sneller werd. Wat eigenlijk helemaal niet hoort te zijn. Het hoort andersom te zijn. En ik denk dat we dat dit weekend ook vooral moeten gaan doen. Als je daar ziet het loopt gelijkwaardig. Dan weet je oké, nu is er een hele grote kans dat Max gewoon hoge ogen kan gaan gooien.
Ja, het wordt sowieso natuurlijk gewoon altijd lastig op Barcelona om in te halen. Want op Silverstone nou kwam hier Bottas nog voorbij. Dat ga je niet zo makkelijk doen in Barcelona. Je hebt alleen het rechte stuk en je zag toch wel op het rechte stuk op een gegeven moment in die eerste stint dat Verstappen achter Hamilton kwam te zitten. Hamilton die spaarde ze spullen wel goed op voor Hangar Straight. En ja, daar kwam hij er dan ook gewoon echt niet voorbij.
Nee.
Dus het moet met de strategie gebeuren. Dus dat is wel lastig.
Spannend, jongens. Ja, ik heb er wel zin in, hoor. Ik bedoel, ja, twee races Silverstone gezien. Toch wel, de eerste was een vrij saaie race, laten we eerlijk zijn. Dat eindigde in een loterij. Tweede zijn we allemaal vrij enthousiast over. Het gaat wel de goede kant op met dit seizoen op deze manier.
Ja, zeker. Een herhaling van 2016 zou heel welkom zijn.
Ja, als die twee Mercedes elkaar van de baan rijden. Ja, Bottas lijkt wel on fire nu. In ieder geval boos te zijn.
Die Bottas. Nee, dat gaat echt... Weet je, volgens mij Tim, jij zei dat net ook. Die heeft gewoon getekend om tweede rijder te zijn.
Tuurlijk, die rijdt...
Kijk, Rosberg was gewoon nog een persoonlijkheid. Ik vind Bottas gewoon geen persoonlijkheid.
Oeh.
En het zal nooit gaan gebeuren dat hij met Lewis gaat vechten. In ieder geval dat ze elkaar raken. Want die gaat Lewis toch te veel ruimte geven. En Lewis slacht hem echt... Die slacht hem af.
Maar je zag het ook weer dat Hamilton achter hem aankwam. Nou, dan heeft hij een beetje moeite gedaan op Hangar Straight. Nou, daar hield hij hem even achter zich. En vervolgens komen ze op dat andere lange rechte stuk. Ik ben even de naam kwijt. En Bottas, die zet gewoon gelijk de deur open. Nou, als Rosberg in die situatie had geweest... Nou, die was gaan slingeren over het rechte stuk.
Ja.
Die had hem even nooit voorbij gelaten. Echt niet.
Ja, het is inderdaad wel suf, hè, die Bottas. Ja, ik vraag me dan af, heeft hij zelf helemaal geen ambitie meer of zo?
Heeft hij wel, maar niet echt die edge die in Hamilton, Verstappen en Leclerc hebben om iemand echt gewoon kapot te maken en te slopen. En al gaan we samen de baan af, maar jij gaat niet winnen. Die mentaliteit heeft hij niet.
Nee, maar weet je wat het is? Kijk, hij kwalificeert wat Tim zegt inderdaad, maar hij kwalificeert hem nu op 1. Maar iedere keer krijgt die jongen de deksel zo keihard op zijn neus. En Leclerc, Verstappen, Hamilton, die hebben nog de motivatie om door te zetten op dat moment. Maar ja, hij krijgt iedere keer die klappen. En dan zie je, begin van het seizoen is hij helemaal volle moed opgeladen, alles erop en eraan.
Ja,
en dan krijgt hij, dat wordt volgend jaar weer 3.0. En aan het eind van het seizoen, dan is het allemaal weer niks. En kijk, hij moet gewoon tweede worden met die auto. Dat is heel simpel. En als dat niet lukt, dan moeten ze dus oprecht een andere coureur gaan zoeken. Maar Lewis het vuur in de scheen leggen, dat zal hij never nooit gaan doen.
Anders
hij rijdt gewoon prima. Over één ronde, als niemand hem in de weg rijdt, als Hamilton niet op zijn dak zit, kan hij een hele goede ronde rijden en wint hij nog wel eens van Lewis. Hartstikke goed. Op zondag, als er niks in zijn weg zit, vorig jaar Amerika, toen reed ook niemand in de weg. Nou, dan rijdt hij naar de overwinning, weet je. Kan hij het ook. Rusland gaat hij dit jaar waarschijnlijk ook wel weer winnen. Daar is hij ook altijd goed op die saaie baan. Die mag hij winnen van iedereen. Maar voor de rest, ja, op dit soort banen gaat hij het niet doen.
Ik vind het wel een beetje lullig, hoor. Ik bedoel, hij wordt hier een beetje afgeschilderd als een gedesillusioneerde, lichtkalende Finn.
Ik heb wel één positief puntje aan Bottas. Kijk, nou, ik heb hem niet heel vaak onder druk zien staan dit seizoen. Maar wat we de vorige seizoenen vaak zagen bij Bottas, was dat hij heel vaak onder druk een wiel blokkeerde. Hoe vaak hebben we dat dit seizoen bij hem gezien?
Ja, daar is hij wel
daar
iets meer
oprecht,
in,
daar heeft hij zich echt in verbeterd. En dat heeft op lange termijn in de race heeft
omdat
dat
hij
best
gewoon
wel veel
de
zin.
Deur openzet. Ik bedoel...
Nee, oké, okay, maar alsnog, hij verremt zich niet. En dat scheelt uiteindelijk echt wel een stuk van je banden. Maar dat is ook gewoon de mentaliteit dat hij wel iets sterker in zijn schoenen staat. Want als je zenuwachtig wordt, dan ben je dus ook gewoon iets minder zelfverzekerd op die rem. Nou, dat betekent, dan blokkeer je. Dat zie je, dat heeft hij wel oprecht goed verbeterd.
Maar alleen, dat kan nog komen, hè?
Nu moet die killer mentaliteit nog komen, maar dat kan nog komen.
We hebben pas een paar races gehad, dus ik zie hem nog wel een paar wieltjes blokkeren.
Ja, oh, dat bedoel je. Ja, ik wou net zeggen, die killer mentaliteit kan komen. Dat denk ik niet.
Ja, en wat denken we voor de rest van... gaat Vettel zich herpakken? Is daar...
ik moest er even ingooien.
Dat gaan we meemaken. Ik denk het niet. Ik denk eerder dat Ferrari nog liever die hele auto saboteert. Want die doen het toch niet voor het geld. Want die krijgen toch alles van de FIA voor elkaar. Dan dat...
David is weer wakker, jongens. Merken jullie dat? Het is opgestanden.
Ik ben helemaal geen grote Vettel-fan. Maar ik weet zeker dat hij niet zoveel langzamer is dan Leclerc in dezelfde auto. Nee,
dat klopt ook. Maar
hij maakt wel echt hele domme fouten.
Het is gewoon het stukje vertrouwen wat hij mist. Kijk, ja. Hij... Tuurlijk heb je vertrouwen nodig in de wagen. Dat heeft elke coureur nodig. Dat zie je ook bij die jonge talenten die van Red Bull de kans krijgen. Maar Vettel heeft het wel heel erg nodig, hoor. Die is wat dat betreft gewoon een moederskindje die echt continu een arm om zich heen nodig heeft. Van, je bent geweldig, je bent de beste, je bent top.
Ja, wie van de twee hazen gaat nu iets belachelijks doen?
Allebei, iedere keer weer. Ja, maar het is altijd. Ik vind dat letterlijk, zoals Gunther Steiner wel eens heeft gezegd over de pitcrew. Het zijn gewoon twee clowns. Met C.M. Magnus heb ik echt nog een hoge pet van op. En dat vind ik oprecht. Dat vind ik geen hele slechte coureur.
Nee, die actie tegen Latifi was echt top.
Ja, nee, oké, dat is anders. Maar Magnus is wel een vechter. Hij zal wel voor ieder gat gaan en hij brengt wel spektakel. En uiteindelijk denk ik dat als je hem in een goede auto zet, dat hij niet overal voor hoeft te knokken, dat hij ook gewoon eens een keer op pure pace ergens kan komen, dan kunnen we van Magnussen nog wat verwachten. Van Grosjean daarentegen, daar verwacht ik niks aan. En ik vind het belachelijk dat hij bijvoorbeeld nog in de Formule 1 zit.
Ja, dat is ook wel...
En Grosjean, want we iets belachelijks verwachten. Als we even 2 jaar teruggaan in de tijd, volgens mij, dan hebben we Grosjean op bocht 3 in Barcelona. Dat was nog een van de spectaculairste acties van het hele seizoen, hè?
Vol gas in de spin.
Ja, dan zeg maar, als je spint, trap je normaal je rem in. Maar nee, wat doet Grosjean? Die plankt hem gewoon aanzetten. Vol. Die gekreerde rookgordijn. Die denkt van iedereen...
Is een Rotterdam City Racing begonnen.
Ja, precies. Ja.
Ja, glazen bol, mannen. Wat is de uitslag in Spanje?
Mag ik beginnen? Hamilton, Verstappen, Leclerc.
Oeh.
Verstappen. En dan Hamilton en Bottas.
Ja, ik ga me daarbij aansluiten. Ik denk ook Verstappen 1. Ik denk Hamilton 2 en Bottas wel 3.
Oké, nou dan zeg ik Verstappen op 1. Bottas op 2. En die laten Hamilton gewoon achter zich. Dat is wat ik denk dat het gaat worden. Jongens, dit was alweer de 7e aflevering van de Undercut in 2020. Met dank aan de gast in de studio. Wij springen nu het zwembad in. Dit was het. Tot volgende week weer.